De grote markt in Brussel. Sterke mannen slepen takken aan. Anderen timmeren een platform ineen. Een nieuwsgierige meute stroomt toe. Het gerucht gaat dat er ketters verbrand gaan worden. Ook 500 jaar geleden een ongezien fenomeen. In deze podcastreeks maakt u kennis met de hoofdrolspelers van 1 juli 1523. Een strijd te vuur en te zwaard.
De geschiedenis van het Antwerpse Augustijnerklooster was kort, maar bewogen. De oprichting in 1514 was niet zonder slag of stoot gegaan. De kanunniken van het machtige kapittel van de Onze Lieve Vrouwenkerk zagen de Augustijnen niet graag komen. Hun pastorale activiteiten zouden ook voor het kapittel financiële gevolgen kunnen hebben. Zij protesteerden dus fel tegen de oprichting van het klooster in Antwerpen. Bij de bemiddeling werd een Brabantse raadsheer betrokken, Frans van der Hulst. En nu, een kleine 10 jaar later, was hij mee verantwoordelijk voor de arrestatie van de Antwerpse Augustijnen. Eerst Jacobus Prepositus, vervolgens Hendrik van Zutphen en tenslotte alle monniken. In de herfst van 1522 was Frans van der Hulst niet zomaar iemand. Hij was de hoogste verantwoordelijke voor de vervolging van deze zogenaamde ketters, voor de bestrijding van de lutherijen in de Nederlanden. In april van dat jaar, tijdens een merkwaardige plechtigheid op de Brusselse Grote Markt, was Van der Hulst door Karel V bekleed met een uitzonderlijk mandaat. Cornelius Graffeus, stadssecretaris in Antwerpen, torent uit boven de nieuwsgierige toeschouwers. Met een vermoeide, maar waardige stem declameert hij een reeks theologische stellingen over het priesterschap, de goede werken, het pauselijk primaatschap en andere hete hangijzers van het moment. De lijst vormt de neerslag van lange ondervragingen door een inquisitierechtbank, die hem voor zijn geloofsovertuiging aan de tand voelde. Graffeus was begin februari gearresteerd op verdenking van ketterij. Hij had een verdacht voorwoord bij een al even verdacht boek gepubliceerd. 18 dwalingen worden hem ten laste gelegd. 18 keer ging hij over de schreef van de aanvaarde kerkelijke leer. Eén voor één weerlegt Graffeus de aantijgingen en herroept daarmee zijn ideeën. Zo keert hij terug in de schoot van de Roomse kerk. Na zijn officiële revocatie geeft Graffeus de tekst die van hem een ketterijverdachte maakte, prijs aan het vuur. Het is het theatrale sluitstuk van een wekenlang proces met hoogoplopende discussies, die Graffeus finaliter eieren voor zijn geld deden kiezen. Hij neemt liever afstand van Luther dan als eerste de brandstapel te bestijgen. In het publiek kijkt de man die de drijvende kracht is geweest achter dit proces, inderdaad Frans van der Hulst, goedkeurend toe. Hij heeft er een goed oog in dat hij de populaire lutherijen in Antwerpen in de kiem heeft weten te smoren. Enkele weken eerder had ook de prior van het Augustijnenklooster al publiekelijk zijn ketterijen herroepen. Vandaag stelt hij een nieuw voorbeeld met Graffeus. En voor hem is dit een persoonlijke overwinning. Er is nog meer goed nieuws voor de Brabantse raadsheer. Precies op deze dag, dat is natuurlijk geen toeval, maar netjes georchestreerd, vaardigt keizer Karel als vorst van de Nederlanden een bijzondere akte uit voor Van der Hulst. Die geeft hem uitgebreide volmachten om in de Nederlandse gewesten krachtdadig op te treden tegen het snel verspreidende lutheranisme. Met de aanstelling van een bijzondere commissaris wil de centrale regering de vervolging van ketters slagkrachtig maken. Wie was deze man? Eigenlijk weten we niet zoveel over hem. Duidelijk is wel dat Van der Hulst een man van de gevestigde orde was. Een jurist met een geslaagde carrière. Trouw aan het oude geloof. Trouw aan Rome. En daarmee ook een felle tegenstander van de nieuwlichterij van Luther, die door diens Antwerpse ordebroeders ook in de Nederlanden werd verbreid. Maar Van der Hulst is te voorbarig als hij denkt dat met de herroepingen van Prepositus en Graffeus de ketterij de kop is ingedrukt. In Antwerpen, en zeker in het Augustijnenklooster, blijft het in 1522 broeien, ook na het vertrek van de prior. Van der Hulst gebruikt zijn macht om Luthers medestanders in Antwerpen monddood te maken. Hij doet zijn werk goed en boekt schijnbaar succes. Jacobus Prepositus ontsnapt ternauwernood aan executie. Hendrik van Zutphen neemt de wijk. De monniken raken verspreid en sommigen worden zelfs opgesloten. Het klooster wordt met de grond gelijk gemaakt. In het jaar daarop zal de ijverige inquisiteur zich op veel plaatsen tegen de hervormingsgezinden keren. Bijvoorbeeld tegen Cornelis Hoen, die in zijn avondmaalsbrief een controversiële visie op het sacrament van de Eucharistie verdedigt. Van der Hulst is vastbesloten om hem te doen buigen. Maar hij komt van een kale kermis thuis. Meer zelfs, de zaak Hoen luidt zijn ondergang in. Er komt veel protest tegen zijn mandaat en uiteindelijk is zijn positie niet langer houdbaar. Landvoogdes Margarethe van Oostenrijk ontslaat hem uit zijn ambt. Het experiment met een commissaris voor ketterijzaken is mislukt. Maar in het najaar van 1522 weet Van der Hulst nog niet dat dit hem te wachten staat en hij heeft er vertrouwen in dat hij de nieuwlichterij met processen de kop kan indrukken. Op zijn bord ligt nu het proces tegen de Antwerpse Augustijnen. In het bijzonder tegen drie monniken die niet willen herroepen. Hendrik Vos, Jan van Essen en Lambert van Thorn. Zij blijven standvastig in hun overtuiging die door Van der Hulst en zijn theologische adviseurs wordt afgedaan als ketterij. Zal Van der Hulst erin slagen de drie op andere gedachten te brengen? Kan hij ze terug doen keren naar de kerk en de leerstellingen van Rome? Of zal hij zijn dreiging met de brandstapel effectief moeten uitvoeren?
Dit was een podcast van TWR.